Ludo de Brabander aan de telefoon. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, ik ging u vorige week al bellen over... toen kwam het u niet uit, denk ik, over Gaza. Nu, er zijn dit weekend allerlei acties. Dus ja. Het is ook wel een... Ja, het is eigenlijk altijd wel een geschikt moment voor zo'n interview. Kun je iets meer zeggen over wat er in ons land op het punt staat te gebeuren in verschillende steden?
Wel, het is zo dat... Je bedoelt op Gaza, hè?
Ja.
We hebben de zoveelste nationale manifestatie, hè, die nu doorgaat onder de noemer van de rode lijn. Hè. Dus we willen dat de rode lijn is al lang overschreden, dat er iets gedaan wordt. Dus de focus ligt echt wel... op het feit dat het een einde moet komen aan het straffeloos optreden van Israël, dat een agressorstaat is, al heel lang in Gaza zeer brutaal te werk gaat en een genocide uitvoert. Voilà, en dat is de reden waarom we opnieuw samenkomen. Eigenlijk is het Elva zelf dat nu de lead neemt daarin, maar opnieuw met dezelfde eisen die ook op de andere versies, hè, de vorige betoging, de laatste was op 11 mei, de vorige, naar voren schoven. En dus... Dit is bedoeld om nogmaals de druk te verhogen op de politici en tegelijkertijd om mensen te kunnen mobiliseren, zich te laten tonen. Er is ook een enorme bereidheid en vraag van mensen om zich te kunnen uiten. En die draagkracht, hè, dit draagvlak, willen wij ook tonen, zichtbaar maken.
Nu, 11-11-11 coördineert het in ons land, maar het is natuurlijk geen nationale, maar een zeer internationale... dag blijkbaar.
Wel, de hoofdmoot is toch, er zijn wat acties in, op zaterdag vandaag dus, ook voorzien in sommige plaatsen, maar de zondag is toch wel de grote bijeenkomst die ja, klassiek weer aan het Noordstation samenkomt. En er is een klein verschil, elke manifestatie legt zijn accenten, hè. De rode lijn heb ik al gezegd en wil dat ook zichtbaar maken. Met het idee dat mensen, dat is de vraag, toch in het rood zullen komen. Hè? En dat is naar analogie van wat we gezien hebben, die grote betoging in Den Haag 2 of 3 weken geleden.
Ja.
Waar dus, ja, als je de luchtfoto's neemt, het een indrukwekkend zicht is, hè? Al die mensen in het rood. En dat heeft toch ook wel repercussies gehad. Hè? Dus je voelt wel dat dat ook een omslag heeft gemaakt, politiek in Nederland.
Hoe zit het hier? Met het politiek, begint er wat te bewegen?
Ja, het is een beetje, ja, wat is, begint het te bewegen? Ja, ietsje wel, zou ik zeggen, maar lang niet voldoende. En soms ook juist helemaal niet in de gewenste richting. Hè. Ik heb het dan vooral over de fameuze resolutie die de meerderheidspartijen zijn overeengekomen en die is gestemd. En waarin de framing compleet verkeerd zit. Hè. Men ligt heel erg... veel te weinig de focus op het problematisch karakter van Israël als bezettingsmacht. Men probeert zo'n beetje de beide partijen te viseren, Hamas en Israël. En ja, dus narratief zit niet goed. Maar ik denk dan vooral ook aan de visie op mensenrechten schendingen. Hè. Dus je weet dat een van de centrale thema's in Europa, het debat, gaat over het associatieakkoord dat nog altijd bestaat tussen de Europese Unie en Israël. Wat Israël... een soort voordelige marktoegang heeft op, in Europa, waardoor Israël kan deelnemen aan diverse programma's. Hè. Dat is een beetje de basis van de samenwerking met Europa voor Israël. En daar is een artikel 2, en dat is wat men noemt de mensenrechtenclausule, hè, die zegt dat de mensenrechten moeten gerespecteerd worden en bij logisch gevolg kan het akkoord opgeschort worden of opgezegd worden als dat niet zo is. En nu hebben de Europese ministers, en dat is ook het standpunt van België, beloofd om een review te bekijken of die mensenrechten effectief worden geschonden. En we hebben vorige week nog een actie gehad aan het parlement daarover, waar we de fractieleiders hebben kunnen spreken met een aantal prominente mensen. En dan hoor je wel uit de mond van sommige van die fractieleiders dat als je rechtstreeks de vraag stelt van zijn de mensenrechten geschonden, dat men altijd rond de pot draait. Hè? Dat men dat dus niet uit de mond kan nemen. Terwijl het overduidelijk gedocumenteerd is, de VN heeft al talloze rapporten, verslagen gebracht rond oorlogsmisdaden en dergelijke meer. Netanyahu wordt trouwens vervolgd. Hè? Er is een arrestatiebevel tegen hem van het Internationaal Strafhof. Er is een genocidezaak die ingeleid wordt hè, bij is in bij het internationaal gerechtshof. Bon, en dan heb je de organisaties zelf, zoals Human Rights Watch, Amnesty International, die er geen twijfel over laten bestaan. Plus de soldaten filmen zichzelf met hun oorlogsmisdaden. Dus dit is echt een, hoe moet je dat zeggen, een schouwbouwelijk beeld eigenlijk.
Dat ja, schrijnend.
Dat ze zichzelf geven in hun inactiviteit. Want dit is niet alleen inactiviteit, maar dit creëert natuurlijk een vorm van medeplichtigheid. Hè. En ik denk bijvoorbeeld aan één thema, wapenhandel. Nog altijd gaan er wapens vanuit Europa, ook vanuit België, of onderdelen naar Israël, wat dus eigenlijk ongelooflijk is, hè, in deze omstandigheden. We hebben gezien nu dat ook Iran is aangevallen, Libanon is al aangevallen, men voert permanent operaties uit in Syrië en in Libanon tegen Jemen. Het is een echte oorlogsstaat en toch blijven we bijvoorbeeld gevoelig materiaal zoals wapens leveren aan dat land.
Het klinkt vaak als een retorische vraag, maar misschien dat jij er toch wel een concreet antwoord op hebt. Hoe komt dat?
Ja, hoe komt dat? Dat heeft verschillende redenen, denk ik. Men beschouwt Israël op een of andere manier als een onderdeel van de westerse hemisfeer, zal ik dat maar heel algemeen noemen. Men spreekt zelfs over de judeo-christelijke beschaving. Los van het feit wat de Joden is overkomen doorheen de eeuwen in Europa, dat je daar wel wat vragen kunt bij stellen. Maar goed, de belangrijkste reden is natuurlijk dat de VS bijna onvoorwaardelijk achter Israël staat. Dat maakt al een heel groot verschil. Kijk nu opnieuw bijvoorbeeld, hè, als Iran terugslaat met raketten en drones tegen Israël, dan zet ook de VS zijn afweerschild ter beschikking, wat ze natuurlijk niet doen bij Iran, hè, als Iran wordt aangevallen door Israël. Dus je ziet ook de massale wapenvoer vanuit de VS naar daar, de militaire steun, elk jaar 4 miljard op de rekening van Israël, dat soort zaken. En natuurlijk in Europa speelt het bezwaard verleden nog altijd mee. En ook alle regeringen, maar zeker ook die onder de leiding van Netanyahu, hebben er al een sport van gemaakt om kritiek op Israël te omschrijven als antisemitisme. En dat ligt blijkbaar nog altijd, dat kan nog altijd. Men maakt dus misbruik eigenlijk van het begrip antisemitisme om kritiek te pareren en acties te pareren die tegen Israël omwille van zijn daden, hè, zijn oorlogsmisdaden en overtreding van het internationaal recht. Dus ik denk, landen als Duitsland enzovoort blijft zeer gevoelig zijn daarin, ook al zie je daar geleidelijk aan een iets lichtere wijziging. Maar toch blijft men het narratief, denk aan Frankrijk bijvoorbeeld nu naar Iran, hè, men valt Iran aan en dan zegt Frankrijk tussen de zinnen door ook nog eens, ja, maar Israël heeft altijd het recht om zich te verdedigen. Hè? Wat men nooit zegt over de Palestijnen, dat ze het recht hebben om zich te verdedigen. Maar dit is een ongelooflijk narratief dat een bezettingsmacht, een agressor, alsof dat je de nazi's die ons ons land binnengevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, het recht op verdediging gunt. Hè? Dat is eigenlijk de parallel die je kan maken daarin. Dus ja, er zijn heel veel redenen daartoe. En Israël is dan ook nog eens heel actief in de high-tech. Zeker wat de militaire industrie betreft, is zij een zeer belangrijke speler, wereldmarktspeler. Hij zit in de top 10 qua export. De wapenexport van Israël, dat is natuurlijk ongelooflijk ook dat kan gebeuren. Is de laatste 6 jaar zelf verdubbeld vanuit Israël naar 13 miljard omzet. Al dat soort zaken speelt mee dat Israël op krediet, heel veel krediet kan rekenen in het Westen.
Mm-hmm. Trump... Wat denk je van zijn houding tegenover heel die situatie? Want het is een beetje onvoorspelbaar natuurlijk. De ene dag zegt de man dit en de andere dag zegt de man dat. Ja. Hij wil vooral vrede, maar ja.
Ja, als dat echt zijn optiek is, vrede te willen hebben, dan is hij niet goed bezig, denk ik. Hè. Ik bedoel, hij was aan het onderhandelen bijvoorbeeld nu met Iran. Die liepen niet zo stroef, maar tegelijkertijd zijn er toch berichten dat dat vrij constructief verliep. Er waren eigenlijk onderhandelingen voorzien, een nieuwe ronde morgen, denk ik zelf, in Oman. En ik denk dat Netanyahu ook wel zag dat er een kans was dat er een akkoord zou komen. En dus heeft hij het gesaboteerd. En het heel eigenaardig is dat Trump dat eigenlijk dan volgt. Hè? Ook al dwarsboomt het eigenlijk zijn eigen onderhandelingen. Want het resultaat zal zijn natuurlijk dat Iran effectief aan een kernwapen zal werken als er geen akkoord uit de bus komt. Men, Men kan proberen wel installaties enzovoort, maar de vooruitgang is er. Hè. En zal, er zal wat vertraging opkomen op het programma. Maar ik denk dat ja, men Iran er echt op die manier toe aanzet om net en argumenten geeft om net wel te werken aan dat kernwapenprogramma, uranium te verrijken en dus ook de draagsystemen te ontwikkelen daarvoor. Dus ja, Trump saboteert zichzelf door zijn onvoorwaardelijke steun. Opnieuw, hij is daarin niet anders als zijn voorgangers, ook Biden, door zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël telkens Israël actie onderneemt. Dit is eigenlijk ongelooflijk dat zo'n klein land zoveel macht en impact heeft, ook in de VS, op de politiek, en zich dat kan permitteren. Hè.
Mm-hmm. Nu, je zegt...
Omdat in de kringen van Washington heel veel mensen dichtbij... traditioneel altijd dicht bij het Zionistische regime in Israël staan, hè, al decennia lang.
Dus een efficiënte lobby, zullen we maar zeggen.
Ja, een efficiënte lobby, bij wijze van spreken. Ja, er zijn heel veel mensen met Joodse roots en Israëlische, sterk Israëlische banden die altijd hoog in de politieke top hebben weegedraaid in de congreszetel en dergelijke meer. Dus dat blijft natuurlijk doorwegen, hè.
Ja, maar dat hoeft je er niet van te weerhouden, van kritische noten te plaatsen bij wat er momenteel in je land aan de hand is natuurlijk. Maar dat ligt ook heel moeilijk, hè?
Ja, dat is zeer moeilijk, hè, kritiek. Je merkt dat ook in congres als het over stemmingen gaat. Ik herinner maar aan het bezoek van Netanyahu een tijdje terug, waar hij congres mocht toespreken, wat weinig leiders is gegund. Om te beginnen, en dan krijgt hij, doet hij zijn speech, en ja, dat was als hij al volop bezig was, de verwoesting aan het aanrichten in Gaza, en hij krijgt dus van zowel democraten als republikeinen bijna unisono voortdurend staande applaus. Hè. Dus ja, dat is de sfeer in de VS. Hè. Eigenlijk is Israël een soort vliegdekschip van de VS in het Midden-Oosten, of misschien moet je omgekeerd zeggen dat Israël op een of andere manier erin slaagt om een stuk Washington te sturen in de belangen die Israël vooral dienen en niet de VS.
Mm-hmm. Nu nog even over dat nucleair programma van Iran. Ja, wij hebben ook kerncentrales, dus is het gegrond? Ja, dat kunnen we natuurlijk niet zien, maar is een deel van wat Israël nu heeft kapotgeschoten niet gewoon zoiets? Nucleaire of atoomontwikkelingen die helemaal niks met wapens te maken hebben?
Ja, ook, hè. Dat is natuurlijk onduidelijk. Hè. Als je de rapporten leest van het Internationaal Energieatoomagentschap helemaal vele jaren terug, hè, en dat heeft dan geleid tot die fameuze Iran-deal waar Trump dan een eind aan heeft gemaakt in 2018, dan was er wel een indicatie dat de verrijkings van uranium, hè, dat die weapon-grade kon worden. Hè. Dus dat wil zeggen, gebruikt kan worden voor kernwapens. Maar nadien waren de rapporten toch wel meer in de richting van... Iran, dus de hele discussies, inspectieregimes en dergelijke meer, en de druk die er uitgeoefend wordt op Iran, en ook die deal hè, die dan in voege was, dat toch wel ertoe leidde dat Iran niet langer aan zijn kernwapenprogramma bezig was. En dat is nu natuurlijk onduidelijk of dat nu gebeurt. En anderzijds, Iran staat op het recht, zoals dat voor veel landen is, een veertigtal denk ik, om... voor het civiel gebruik van kernenergie. En dat is ook een belangrijke pijler uit het fameuze non-proliferatieverdrag, dat al sinds 70 in werking is, dat zowel gaat over kernwapens, hè, dat kernwapenstaten hun wapens er zich toe engageren om hun wapens te ontmantelen, hè, dat daar ontwapening te streven, dat is iets natuurlijk wat je vandaag kijkt naar die kernwapenstaten helemaal niet gebeurt. In ruil dat andere staten er zich toe engageren om geen kernwapens te verwerven, dat is de tweede pijler. En de derde pijler is het recht op civiel gebruik. En Iran staat erop. En de laatste dagen kwam van Trump of van Washington het signaal dat zelf dat niet aan Iran werd gegund. En dat is een van de redenen waarom het zo stroef verliep in de onderhandelingen.
Mm-hmm. Nu...
Maar ik wil gewoon even erbij toch even benadrukken dat men met die focus op Iran even vergeet dat er aan de andere kant in het Midden-Oosten dat er één kernwapenmacht,
ja, precies.
Kernwapenmacht is, en dat is natuurlijk Israël. Israël zou naar verluiden, men houdt het een beetje in dubio, hè. Men bevestigt nog ontkend, hè. Dus men laat het in ongewisse, maar volgens het rapport dat maandag uitkomt van Cipri, het staat nog onder embargo, maar ik kan dat al even kwijt dan, zou Israël ongeveer 90 kernwapens hebben. En niet alleen 90 kernwapens, maar dan nog eens op wat men noemt een nucleaire triade. Hè. Dat is op duikboten, hè. Dat wil zeggen dat is een second strike capability in het technisch jargon. Als je aangevallen wordt met nucleaire wapens op jouw land, heb je nog die duikboten om terug te slaan en dat zou de afschrikking versterken. Maar dus ook op raketsystemen en via vliegtuigen zou je dat kunnen hebben. Hè. Dus het is een volwaardige nucleaire macht en het is geen partij van het non-proliferatieverdrag, waardoor er ook geen inspecties zijn van het arsenaal. En ook dit laat men gewoon gebeuren. Hè. Kijkend naar het gedrag van Israël op vlak van internationaal recht in de regio, dat zeer agressief militair gedrag. En men laat deze staat, die ondertussen in handen is, zou ik maar zeggen, van een extremistische corrupte bende, rechtsextremistische corrupte bende, die hebben kernwapens. En als je kijkt naar mensen als Itamar Ben-Gvir en zo, en Ismail Smotrich, dat zijn werkelijk mensen die ertoe in staat achten om kernwapens in ultimo te gebruiken. En men laat dat maar gebeuren. Hè. Dus de focus ligt op Iran, maar wat met Israël? Hè. Alleen als Israël ontwapent, als er een kernwapenvrije zone komt in het Midden-Oosten, dat is een van die puntjes die vaak op de agenda komt in VN-onderhandelingen, dan kan je effectief ontmoedigend werken of overtuigend werken naar andere landen in de regio om niet zelf een kernwapenmacht te willen worden.
Oké, we zullen hier moeten afronden, want ons programma stopt vandaag uitzonderlijk om 1 uur. Ja. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor de toelichting, Ludo de Brabander. En graag tot bijgelegenheid.
Ja, bedankt.